Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak.
Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk.
Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken.
Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl/jongejaren.
3, 2, 1. En toen ik begon met de liedjes te zingen.
Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak, om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst Jampfout en in deze aflevering interview ik vanuit de Italiaanse havenstad Genua schrijver Ilja Leonard Vijver. Hij is auteur van het Boekenweekgeschenk 2022 en bekend van zijn romans La Superba en Grand Hotel Europa. En in 2008 verhuisde hij naar Genua, waar Ilja een paar jaar later de liefde van zijn leven vond, de Italiaanse Stella. In de autobiografische roman Brieven uit Genua beschrijft hij die ontmoeting. Maar hij vertelt ook van alles over zijn jonge jaren. Bijvoorbeeld over het fictieve land Mokanië, wat hij tussen zijn 8e en 18e uitdacht. En zelfs een eigen taal voor ontwikkelde. Nou, dat grenzeloze talent voor fantasie, daar wil ik hem naar vragen. En de ontzettende gedrevenheid die hij al heel vroeg liet zien. Ik dacht dat de kern daarvoor in zelfvertrouwen lag. Maar in dit gesprek vertelt Ilja dat hij in het dagelijks leven van onzekerheden aan elkaar hangt. We nemen het op in de lente van 2022. In de mooiste jonge jaren opnamelocatie ooit gaan we ook nooit meer overtreffen. Ilja woont in een schitterend appartement in een palazzo tegenover de kathedraal van Genua. We zitten aan een antieke tafel onder prachtige fresco's. Je kunt de foto ervan zien op jongejaren.nl. Daar kun je ook het hele gesprek terugluisteren. Maar voor nu, veel plezier met luisteren naar de jonge jaren van Ilja Leonard Vijver.
Dankjewel voor je gastvrijheid, Ilja.
Het is een genoegen.
Ja, we zitten in jouw huis dat uitkijkt op... Wat is het, een kathedraal of een kerk?
Het is de kathedraal van Genua, ja.
Kathedraal
de San Lorenzo.
Ja, ja, prachtig uitzicht. Ik heb het gevoel dat jouw huis is samengevallen met je boeken inmiddels. Met je in ieder geval je laatste boek.
Nou ja, laten we zeggen dat het huis verplichtingen schept voor de volgende boeken.
Ja, ja, inderdaad. Het is een prachtig interieur met allemaal kunst aan de muur. Er staat een antieke tafel. Eigenlijk mijn allereerste vraag is hoe je jonge jaren zegt in het Mokaans.
Dat is lang geleden dat ik het Mokaans vloeiend sprak. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen Aitpipxheir.
Zou je dat nog één keer kunnen zeggen?
Aitpipxheir.
Aitpipxheir.
Goed zo. Ja.
Die hebt er dus ook bij bedacht, want het is een fictieve taal die jij hebt ontwikkeld van je 8e tot je 18e.
Ja, nou, ik ben iets later mee begonnen, denk ik. Ik ben op een gegeven moment, denk ik, toen ik 12 of 13 was, begonnen om die taal te verzinnen. En toen ik 18 was, ben ik inderdaad mee opgehouden. Toen ging ik studeren en zo. En toen,
Maar hoe kwam je dan zelfs op? Want in dit, ik kan het nu al niet meer voor de geest halen, maar in dat jonge jaren, wat je net zei, daar zit dus ook een soort bepaalde manier van uitspreken achter in je keel en zo. Had je dat dan ook allemaal bedacht?
Ja, natuurlijk. Dat heb ik allemaal bedacht, ja. Nee, het begon er allemaal mee dat ik een land bedacht. Maar dat is volgens mij ook helemaal niks bijzonders. Dat doen heel veel kinderen op die leeftijd. En toen was ik ook wat jonger, denk ik. 10, 11 of zo. En dan begin je met het tekenen van een landkaart. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een eiland, want zo gaat dat met verzonnen landen. En daarna ga je daar steeds meer dingen bij verzinnen wat zo'n land nodig heeft. Zoals een hoofdstad en andere steden en rivieren. En de shirtjes van de voetbalclubs die strijden in de nationale voetbalcompetitie. En allemaal dat soort dingen. En toen op een gegeven moment besefte ik dat mijn zelfverzonnen land ook eigenlijk, om een echt land te kunnen zijn, een eigen taal nodig had. Mm-hmm. En dat was een vrij fataal besef. Ik ben begonnen met het verzinnen van een speciaal alfabet. Mm-hmm. Want zo gaat dat dan. Je moet natuurlijk rare lettertjes hebben.
Zo gaat dat dan, ja. Op je 12e natuurlijk. Ja, ja. Ja.
En in het begin schreef ik dan Nederlands in rare lettertjes. Maar toen, ik besefte al gauw dat dat natuurlijk geen echte taal was. Zo werkte dat niet. Mm-hmm. Dus ik moest een echte taal gaan verzinnen.
Mag ik daar heel even pauzeren? Want ik heb ook die leeftijd gehad. En ik heb Legoland ontworpen in mijn tuin, in mijn kamer. En daar ook een hele wereld bij bedacht. Maar niet zo ontzettend ambitieus als jij dat aangepakt hebt tijdens je jeugd. Dus dat je een taal ontwikkelde. En dat je dus ook blijkbaar dacht van... deze eerste versie van een taal klopt niet. Ik moet er nog verder in gaan. Waar ontleden je die gedachte aan? Weet je dat nog?
Ja, ik zou dat zelf niet kenmerken als een gevolg van ambitie of zo. Ik vond dat gewoon logisch. Maar wat er misschien wel uitspreekt is dat ik ook op jonge leeftijd al erg geïnteresseerd was in het fenomeen taal. Mm-hmm. Dat is wel zo, ja. Ik vond het altijd heel erg fascinerend ook op vakantie met mijn ouders in Frankrijk. Om daar kennis te maken met een andere taal en om te proberen te begrijpen hoe dat Frans werkte. En zo. Op jonge leeftijd vond ik dat al erg fascinerend. Dus dat is dan misschien een teken daarvan.
En weet je waar die fascinatie vandaan kwam in taal? Of is er nog een moment dat je je kan herinneren of is het er altijd al geweest?
Nee, dat is niet door één bepaalde gebeurtenis getriggerd of zo. Nee, ik heb het idee dat ik dat altijd wel gehad heb. Een belangstelling voor taal.
Je vader was Neerlandicus, toch?
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, het is je met de paplepel ingegaan.
Ja. Misschien is dat inderdaad wel een invloed geweest, ja. Maar het is niet zo dat mijn vader bij het avondeten uitgebreid les ging geven over grammatica of zo. Nee.
En toen je dus die eigen taal aan het Mokaans aan het ontwikkelen was, waar haalde je dan je kennis vandaan over waar een taal aan moet voldoen?
Ja, dat was natuurlijk ook vrij primitief.
Pre-internet, waar we het over hebben. Dus.
Ja, nee. Het was ook een beetje in de tijd dat ik op de middelbare school voor het eerst kennis maakte met vreemde talen en ook met Grieks en Latijn. Mm-hmm. Dus ik had wel een beetje een benul van... dat een taal ook een grammatica nodig heeft en een vocabulaire. En dat de grammatica ook kan afwijken van de Nederlandse grammatica. Maar als je het Mokaans met een linguistisch oog vandaag de dag zou bestuderen, zou het je toch wel opvallen dat het heel veel dingen gemeen heeft met de grammatica van het Nederlands.
Ja.
Ik was toen nog niet zo ver gevorderd dat ik de fantasie had om... een afwijkende taal als het Klingon of het High Valyrian te ontwerpen.
De talen uit respectievelijk Star Trek en Game of Thrones.
Ja.
Ja. Nee, dus je kijkt er nu een beetje, zoals we allemaal terugkijken op de dingen die we onze tienertijd hebben gemaakt met lichte schaamte. Kijk je terug op de eenvoud van de zelfontwikkelde taal?
Nou, nee, schaamte niet. Nee. Maar je kan heel duidelijk zien, wat dat betreft is het heel terecht dat je dat in dit gesprek ter sprake brengt, dat het een product is van mijn jonge jaren. Ja,
ja. En we kunnen dat product allemaal zien, want het Literatuurmuseum heeft nu een tentoonstelling gewijd aan Mokanië.
Ja, dat vind ik wel geweldig. Ja.
Ja.
Ik heb... 2 jaar geleden, aan het begin van de pandemie, heb ik mijn dossier, zoals dat heet, mijn archief, heb ik gedoneerd aan het Literatuurmuseum. En daar zat ook al het materiaal bij van Mokanië. En ook van mijn zelfverzonnen taal, het Mokaans. En ik ben heel erg vereerd dat het Literatuurmuseum daar zo enthousiast over is. En
ja, die zijn er behoorlijk bij aan de haal gegaan.
Ja, ja.
Dus er komt ook een website waar iedereen dit kan bekijken.
Ja.
Zich kan verrassen over het niveau van detail, want er is werkelijk niets wat je niet lijkt te hebben uitgedacht over Mokanië. Je schreef ook je tienerdagboek in het Mokaans.
Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Want dat betekent dus dat niemand dat kan lezen behalve ik.
Op dit moment. Dat kan natuurlijk ook nu het in de museale collectie is opgenomen, dat er ergens iemand op gaat staan en het gaat ontcijferen.
Ja, nee, dat op zich de instrumenten om het te ontcijferen zijn nu openbaar. Ja. Dat klopt, ja.
Wat vind je van die gedachte? Want je bent tot nu toe al de enige Mokaans sprekende geweest. Er gaat sowieso ergens een hobbyist opstaan om dit te gaan vertalen. En dan, dus er komt een einde aan de tijd.
Ja, maar als ik het goed heb, die tienerdagboeken zitten niet bij de donatie. Die zitten nog ergens in een doos in Leiden, volgens mij.
Okay. En welke stad uit Mokanië lijkt het meest op je huidige woonplaats? Genua?
Stepoli.
Dat is een heel snel antwoord. Je hoeft niet eens over na te denken. Wat is Stepoli voor stad?
Stepoli is de grootste stad van het eiland Alcalá. Mm-hmm. Het ligt aan de noordpunt van het eiland Alcalá, tegenover het eiland Blaye en Ribon. En ik had altijd al het idee dat het een relatief zuidelijke stad was aan zee en een oude stad. Een stad met veel historie, met een uitgebreid historisch centrum. En een beetje mysterieuze, labyrinthische stad. Mm-hmm. Zo zag ik het daadwerkelijk voor me toen ik nog in Rijswijk woonde en met mijn hoofd in Mokanië was. En toen was Stepoli al eigenlijk mijn favoriete stad. Mm-hmm. Hoewel de hoofdstad, Boros, veel belangrijker was.
Maar gigantische toch, stad, toch, Boros? Hoe, ja, ja. 2,5 miljoen mensen, als ik het goed onthouden heb?
Nou, dat weet je beter dan ik, maar dat, ja, dat zouden we even moeten googlen bij het Literatuurmuseum. Ja. Maar Stepoli was toen al mijn lievelingsstad eigenlijk. Ook al was het niet de belangrijkste stad. En ik heb eigenlijk, ik heb daar ook over geschreven in Brieven uit Genua, dat toen ik in Genua aankwam en eigenlijk verliefd werd op deze stad, dat ik het idee heb dat ik eigenlijk die stad herkende. Dat heb ik niet onmiddellijk begrepen, maar na een tijdje begreep ik dat ik verliefd was geworden op Genua, omdat het leek op Stepoli. Dus ik heb Stepoli eindelijk gevonden.
Ja, maar hier eindigt de symboliek niet, want Brieven uit Genua is het tweede boek dat je over Genua hebt geschreven. Het eerste boek is La Superba, dat was een roman. Je liep dus de literatuurprijs voor gewonnen en daarna schreef je Brieven uit Genua. Is een meer autobiografisch boek, brieven die je aan je moeder of aan de ex-geliefde schreef die je hier in Genua gebracht heeft, dat jullie samen op de fiets naar Rome stapten, Genua tegenkwamen en niet konden wachten tot jullie weer terug konden komen naar Genua. Jij bent er gebleven en hebt hier de liefde gevonden. Maar wat ik tegenkwam in het boek Brieven uit Genua is dat jij op je 16e schreef je eerste gedicht. En dat kwam in je oerbundel, zoals je het zelf noemt. Een dichtbundel, een oplage van 1, die je hebt gemaakt voor een schoolwedstrijd. En die bundel heette Brieven uit Genua.
Ja, het is allemaal te toevallig om waar te zijn.
Maar is dit echt waar? Ja,
of is het
niet te voor?
Ja, nee, het is echt waar, ja. Nee, het is waar dat ik op een gegeven moment op mijn 16e besloot dat ik wou schrijven. Mm-hmm. En ik kan me dat moment nog goed herinneren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment aan de eettafel in mijn ouderlijk huis ben gaan zitten in Rijswijk met een Multimap blaadje en dat ik heel erg doelbewust mijn eerste gedicht ging schrijven. Mm-hmm. Was natuurlijk geen goed gedicht, al dacht ik op dat moment van wel.
Ja.
En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik toen het af was daar nummer 1 boven heb geschreven. In de vaste overtuiging dat er nog velen zouden volgen. En inderdaad, er was toen een tijdje later een schoolwedstrijd waar je een gedichtenbundel kon inleveren om mee te dingen naar een of andere prijs. En toen heb ik dat samengesteld. Dat eerste gedicht stond er inderdaad ook in. En ik had toen nog een titel nodig voor die bundel. En het had niet echt iets met Genua te maken, die bundel. Maar ik had het idee dat dat het brieven moesten zijn uit een verre stad. En ik kan me niet meer herinneren waarom ik op Genua ben gekomen. Ik heb misschien in de Bosuitlas een plek geprikt of zo. Misschien heb ik die plaats gekozen omdat ik die naam mooi vond klinken. Ik kan me niet goed herinneren. Maar het is zo dat ik toen dat mijn allereerste dichtbundel getiteld was Brieven uit Genua. En toen was ik er natuurlijk nog nooit geweest.
Maar het idee dat je dat gewoon in de Bosatlas vond, Genua, en daarom die bundel zo noemen, daar kan je toch geen genoegen mee nemen met die verklaring?
Nou ja, als je daar geen genoegen mee kunt nemen, dan is het dus geleid van hoger hand. Dan zijn daar goddelijke machten in het spel. Dat is het enige alternatief.
Ben je bereid daarin te geloven?
Oh ja, daar ben ik best bereid toe.
Ja?
Ja. Maar ik vind de verklaring van de Bosatlas misschien iets efficiënter.
Ja, maar het is, ja, ik ben een nuchter mens, maar de toevalligheid en de symboliek hierover, dat je dus Genua al bedacht had als Stepoli. En daar thuis kwam en tegelijkertijd je eerste dichtbundel ook al Genua had, ik zou er bijna spontaan bijgelovig van worden.
Ja, nu je het zo zegt, heb je eigenlijk wel een punt. Ja. Misschien moet ik ook spontaan bijgelovig worden.
En je leverde die dichtbundel in voor een wedstrijd. Wat was de wat kreeg je? Heb je gewonnen?
Nee, ik heb niet gewonnen. Nee. Nee, ik kreeg wel een juryrapport. Mm-hmm. Nou ja, een soort van heel aardige brief waarin complimenten werden afgewisseld met suggesties ter verbetering en zo. Dus het was op zich wel een heel leuk initiatief.
Ik begreep dat in het juryrapport stond dat het te fantasierijk was wat je had gedicht.
Ja, dat klopt. Ja.
Wat heb je daarvan geleerd? Waarom vonden ze het eigenlijk te fantasierijk? Waar baseerden ze dat op? Dat eerst misschien even, om meer een beeld van te krijgen.
Nou ja, er waren een aantal gedichten in die bundel die niet heel erg evident te maken hadden met de bekende en herkenbare wereld om ons heen. Ik kan me herinneren dat ik iets had geschreven ook over een merkwaardig science fiction-achtig soort stad die uit allerlei stijgers en vlonders was opgebouwd of zoiets. Mm-hmm. En de deskundige jury vond dat moeilijk voor te stellen, te fantasierijk en daardoor moeilijk concreet voorstelbaar. En wat ik daarvan heb geleerd is dat ik het nog meer moet overdrijven. Dus dat ik nog meer fantasie moet hebben. Maar dat het inderdaad een punt is dat je het wel voor je moet kunnen zien. Dus het moet op zo'n manier worden geschreven dat het de zintuigen bereikt.
En ik vind het rampzalige feedback aan een kind. Het is te fantasierijk. Maar je hebt er dus wel... Begrijp ik het goed als je zegt... Het was te fantasierijk in die zin dat ik de lezer onvoldoende had meegenomen in hoe die wereld er echt uitziet.
Ja, zo heb ik dat begrepen, die kritiek. Ik moet dan nog meer mijn best doen om het voor ogen te voeren. Om het zichtbaar te maken, om het voelbaar te maken.
Dat de lezer die wereld dus echt voor zich kan zien.
Ja.
Een waardevolle les op je 16e.
Op zich wel, ja.
Ja.
Nou ja, er is ook een reden dat ik me dat nog steeds eens herinner natuurlijk. Dat ik dat toen ook al waardevol vond.
Ja. Dus, ja. Het is een beetje gek om tegen een romanschrijver te zeggen, maar je hebt wel talent voor fantasie die zich verder strekt dan alleen je boeken. Want alles wat ik over jouw jeugd las, komt. Nou, Mokani, waar we het net over hebben gehad, is natuurlijk wat ik zei. Ik had ook wel een Legoland, maar ik ging daar niet zo extreem ver in als jij daar in ging. Je bedacht ook sporten die je nog steeds kan reproduceren. Kniehandbal.
Ja, dat klopt. Ja.
En ballontennis.
Ja.
En wat ik bedoel, ik zal vast ook wel sport hebben bedacht. Maar wat ik zo grappig vond aan, als ik las over hoe jij terugkijkt op die sport, is dat je nog precies alle strategieën en tactieken en technieken die je nodig had om die sport goed te kunnen bedrijven naar boven kon halen. Waarom denk je dat je zo'n talent voor fantasie hebt? Wat zijn die ingrediënten daarvoor?
Ja, die sporten, daar dacht ik goed over na. Ik deed mijn best. Ik deed dat eigenlijk altijd voor mijn zusje. Mijn jongere zusje. Alleen was het een beetje teleurstellend. Want die was er minder in geïnteresseerd dan ik zou hopen. En als we dan mijn nieuw uitbedachte spel of mijn nieuwe uitbedachte sport gingen uitproberen, dan merkte ik tijdens die proefperiode ook bepaalde tekortkomingen. En dan ging ik de regels verfijnen en de sport beter maken. Mm-hmm. Maar dan werd zij heel erg boos op mij, omdat ik tijdens het spel de regels ging veranderen, omdat ik niet kon winnen.
Fair enough.
Ja. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee, ik was bezig met het vervolmaken van mijn spel voor haar. Maar dat werd helemaal niet begrepen. En waar die fantasie vandaan komt, ja, wat misschien een factor is die van belang is, is dat je moet beseffen dat dit alles zich afspeelt in Rijswijk, Zuid-Holland. Als je opgroeit in Rijswijk, is fantasie wel van levensbelang.
Omdat het zo ontzettend saai is.
Het is wel een beetje saai.
Ik ben opgegroeid in Alphen aan de Rijn, dus ik kan hier aan.
Ja.
Ik snap dit.
Ja. Rijswijk is misschien nog een beetje erger. In die zin dat het veel te dicht bij Den Haag ligt. Dus het is echt een soort van slaapstad voor ambtenaren. En, ja.
Dus je had zo'n saaie jeugd dat je je wel moest beroepen op je fantasie?
Als ik er nu op terugkijk, is dat misschien wel een groot geschenk geweest van Rijswijk. Ja.
En moedigde je ouders je aan om je in je fantasie uit te leven?
Ja, ze gingen het in ieder geval niet tegen. Nee, ik had verder weinig aanmoediging nodig. Maar,
je kan het kind natuurlijk ook ontmoedigen.
Ja, nee, dat deden ze zeker niet.
Ze zeiden niet van hou nou eens op over elkaar.
Nee. Okay. Nee, en sterker nog, als we dan ergens waren in het buitenland, in een hotel of restaurant in Frankrijk, waar er een gastenboek was, dan vond mijn moeder altijd dat ik iets in het Mokkaans in het gastenboek moest schrijven.
Dat klinkt als aanmoedigen.
Ja, dat is aanmoedigen, ja. Dus dat heb ik ook gedaan.
En je gedichten, hoe reageerden ze daarop?
Ja, ik was natuurlijk speciaal geïnteresseerd naar het oordeel van mijn vader, die leraar Nederlands was. Mm-hmm. Maar die was zo verstandig om heel terughoudend te zijn. Die gaf eigenlijk geen oordeel. Nog heel erg positief, nog negatief, waar meer aanleiding voor zou zijn geweest. Nee, hij liet mij gewoon mijn gang gaan. En hij vond het niet nodig om daar in dat stadium al met zijn kennis van de Nederlandse poëzie richting aan te geven.
Had je daar geen behoefte aan dan?
Misschien wel, maar het was eigenlijk veel beter dat het niet zo was.
Ja, met de kennis van nu zeg je dat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mijn vader is journalist en ik was al op heel jonge leeftijd kinderkranten in elkaar aan het knippen en plakken. En wat ik me vooral herinner is dat hij daar dan commentaar op ging geven. Die uitging leggen, je moet actief schrijven in plaats van passief. Of...
Maar vond je dat prettig, die feedback?
Nou, ik vond het spannend als hij daar feedback op leverde. Ik kan me ook nog herinneren dat hij dat zakelijk deed. Waarschijnlijk zoals hij dat op zijn werk deed. Ik kan me die les ook nog herinneren, dat zegt ook nogal wat. Maar het heeft me wel... het is ook wel een soort leerschool geweest. Ik weet nog steeds, ik heb nog steeds die lessen in mijn hoofd. Dus ik heb er dat toen mee gedaan. En ik denk dan ook maar dat mij de erkenning gaf van wat je doet is nuttige besteding van je tijd. Dus ik kan me ook voorstellen, als jouw vader niet naar je gedicht wilde kijken, dat daar een zekere ontmoedigende werking vanuit kan gaan.
Nee, nou ja, hij keek er wel naar. Hij las het wel. En hij zei dan wel iets oppervlakkigs, iets aardigs of zo. Maar nee, hij was niet heel erg... hij vond het niet nodig om dan op zo'n moment de docent te gaan spelen. Mm. En heel concreet verbeteringen te gaan suggereren. En dat vind ik eigenlijk heel verstandig van hem. Ik denk dat ik dat moeilijker had gevonden.
Je had er geen behoefte aan.
Het was meer zoiets van... een kind dat een tekening maakt en aan de moeder laat zien. Ja, dat is ook niet per se het meest ideale moment om heel erg gedetailleerde kunstkritiek te geven.
Waarom staat daar geen boom?
Ja. Ja. En ja, ik heb eigenlijk meer de herinnering aan mijn ouders, aan mijn jeugd, aan het ouderlijk huis, dat heel erg de voorwaarden schiep voor mij om zelf mijn eigen ontdekkingen te doen. Ik ben opgegroeid in een huis vol met boeken. Daar stond poëzie overal in de boekenkasten. En ik had de vrijheid om daar zelf in te grasduinen zoals ik wilde, zonder dat ik daarin door mijn ouders werd gestuurd. Dat was misschien eigenlijk wel heel goed.
Ik had ook toen ik uit brieven uit Genua over je jeugd las en over Mokkanië, dat ik dacht, godzijdank was er nog geen internet. Of computerspelletjes.
Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht, ja.
Dat is echt een geschenk eigenlijk.
Ja, ja.
Want ik heb ook wel werelden gebouwd, maar dat deed ik dan in Rollercoaster Tycoon of in Age of Empires.
Ja.
Binnen de kaders van wat de spelontwikkelaars voor mij bedacht hadden.
Ja, nee, precies. En op die leeftijd zou ik dat ook geweldig gevonden hebben. Dan zou ik daar waarschijnlijk heel veel tijd in gestoken hebben. Ja.
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 Ik ben geen technologie-pessimist, maar als ik dit vind ik wel... Waarschijnlijk was het ten koste gegaan van je schrijverschap. Omdat je je fantasie zo hebt kunnen trainen.
Ja, dat weet ik niet. Misschien is het schrijverschap dan toch sterker dan dat. Maar het is waar dat het ten koste was gegaan van de vrijheid van mijn fantasie.
Ja.
Ja.
En veel mensen stoppen op een gegeven moment met fantaseren. Of in ieder geval overgeven aan fantasieën. Terwijl jij... je leven er eigenlijk aan gewijd hebt, als ik het oneerbiedig mag zeggen?
Nou, dat vind ik niet oneerbiedig. Dat is zo, ja.
Ja. Ja. Eigenlijk is het vak van romanschrijven je fantasie opdringen aan andere mensen. Of laten tonen aan andere mensen.
Ik denk dat, dat er miljoenen mensen zijn die rond hun 16e beginnen met het schrijven van gedichten of verhalen. En dat er miljoenen mensen zijn die op die leeftijd een heel levendige fantasie hebben. Maar gezonde mensen houden daar zo rond hun 18e mee op. Maar ik niet. Ja, ik ben er altijd mee doorgegaan.
Ja, en wat zijn belangrijke... Wat is essentieel als je je leven... Dit luisteren ook jonge luisteraars naar deze podcast... die schrijver willen worden en nu heel geïnteresseerd toehoren... Wat jij hierover te vertellen hebt. Wat is belangrijk als je je leven aan de fantasie wil wijden om... Wat zijn belangrijke ingrediënten daarvoor na je jeugd? Dus wat heb je in je 20e jaren gedaan of 30e jaren om... de fantasie heilig te houden.
Zoals men wel zegt... don't grow up, it's a trap.
Don't grow up, it's a trap. Ja. En hoe geef je er handen en voeten aan?
Het is ook een uitspraak van Goethe. Goethe zegt ergens dat... een man die de jongen in zich niet weet te bewaren... kan misschien wel... een verantwoordelijk burger worden, maar nooit meer kunstenaar. Je moet het kind in jezelf weten te behouden.
En op welke momenten was dat moeilijk?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit moeilijk gevonden. Kijk, ik heb op een gegeven moment ook... daar ben ik mijn ouders ook heel erg dankbaar voor... dat ze me nooit hebben gestuurd in de richting van praktisch nut of zoiets. Mm-hmm. Mijn ouders hebben nooit erop aangedrongen dat ik... een echt vak zou gaan leren, zoals dat ik medicijnen zou gaan studeren of rechten of zo.
Ja.
Nou, ze vonden het allemaal volledig oké dat ik mij richtte op mijn interesses. En, literatuur ging studeren, in mijn geval klassieke literatuur. En, kijk, het is lastig om in je fantasiewereld te blijven en om... de levendigheid van je fantasie te behouden bij belastingaangifte of zo.
Mm-hmm. Ja. Als de echte wereld aanklopt.
Ja. Ja, dat is buitengewoon hinderlijk. Maar dat moet je dan misschien maar uitbesteden of zo. Dat, ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je op momenten kunt schamen... voor je onbevangenheid of het cultiveren van de jongen in je...
Naar de nee, daar heb ik me nooit voor geschaamd. Nee. Okay. Nee, en ik heb er ook nooit actief naar gestreefd om verantwoordelijk te worden. Sterker nog, dat is een groot angstbeeld geweest en nog steeds.
Verantwoordelijkheid.
Ja. Ik. In de zin van. Volwassenheid. Ik vind volwassenheid geen doel.
En hoe reageer je dan als mens? Ik kan me voorstellen dat je mensen bent tegengekomen die hebben. Gemaand tot volwassenheid of zich laat dunken het hebben uitgelaten over een onverantwoordelijk een leven zonder verantwoordelijkheid. Heb je zulke momenten gehad?
Ja, dat is de inspecteur van de directe belastingen maakte mij dat soort verwijten. Ja, ja, de echte wereld is soms niet heel erg barmhartig voor mensen die weinig met de echte wereld te maken willen hebben. Ja, daar moet je dan een oplossing voor zien te vinden.
Hoe heb je dat gedaan? Wat voor oplossingen zijn er voorhanden?
Nou, met dat soort praktische dingen. Alle praktische dingen die met mijn werk te maken hebben... heb ik nu kunnen uitbesteden aan een manager. Michael Raume. Die werkelijk fantastisch is. Want die zorgt er eigenlijk voor... dat ik nergens anders over hoef na te denken dan... alleen maar schrijven. Mm-hmm. En dat is precies wat ik nodig heb.
Ja. Maar in die jaren daarvoor, voordat je dat überhaupt kon veroorloven? Als je zegt, growing up is a trap. Er zijn vast genoeg mensen die tegen je hebben gezegd, grow up. Niet alleen de belastinginspecteur, ook in het dagelijks verkeer.
Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Nee, dat is niet zo... Ja, misschien een paar ex-vriendinnetjes wel. Maar ja, dat is een reden waarom ze ex-vriendinnetjes zijn.
Ja.
Ja, nee, ik heb nooit echt Het gevoel gehad dat ik in een hoek werd gedrukt vanwege mijn het koesteren van kinderlijke ambities. En het koesteren van mijn eigen fantasie.
Is het geluk dat je ze nooit bent tegengekomen? Of heb je er ook op omheen gestuurd, omheen gelaten?
Oh ja, nee, ik heb daar heel, ik heb me heel actief, heel ver gehouden van buitengewoon verantwoordelijke en volwassen mensen natuurlijk.
Ja. Hoe dan noemen ze
voor? Ja, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben.
Welke plekken moet je dan, een handleiding navigeren van verantwoordelijke mensen. Wat voor plekken moet je dan vermijden? Of hoe moet je je leven inrichten om die plekken te vermijden?
Ja, je moet om te beginnen geen economie gaan studeren. Je moet niet proberen vrienden te worden met de filiaalhouder van de HEMA. Nou ja, en zo kun je verder gaan. Ja,
ja, het is eigenlijk een soort. Je hebt dus schrijft op een gegeven moment dat je. Op een gegeven moment dat je. Gedurende je tijd in Leiden. In het café zat, achter het raam, en dan de mensen met verantwoordelijkheid voorbij zag fietsen in de slagregens op een vouwfiets.
Precies, ja, zo was het. Ja.
Het is echt een decor waar je eigenlijk niks waar je omheen bent gelaveerd.
De verantwoordelijke mensen waren aan de achterkant, aan de andere kant van het raam van het café, die door de regen in spitsuur naar hun dreinende kinderen toe fietsten.
Ja.
En ik zat aan de juiste kant van het raam, waar het warm was, waar bier was en waar mijn opschrijfboekje voor mij lag. Ja. Maar Leiden was wel een fantastische tijd. Dat is ook wel, ook als ik denk aan mijn studententijd. Het was een soort van speeltuin. Mm-hmm. Ik heb de academie echt als academie ervaren, als een soort van alma mater waar je. Ik heb ook allerlei vakken buiten mijn eigen curriculum gevolgd. Dingen die mij interesseerden. En ik was daar ook omringd door vrienden met dezelfde interesses. Dus ik voelde me daar heel erg bevestigd eigenlijk. In de dingen die mij interesseerden.
Je hebt klassieke talen gestudeerd. Waarom koos je daarvoor?
Nou, ik had tegen de tijd dat ik een studie moest gaan kiezen, zo rond mijn 17e, 18e. Ik had aanvankelijk het idee dat ik iets wilde doen met talen. Ik zat te denken aan iets als vergelijkende taalwetenschap of zoiets. Mm-hmm. Maar tegen die tijd vond ik het ook eigenlijk steeds interessanter om te bestuderen wat je met die talen kon doen, namelijk literatuur. En mijn interesse in de literatuur begon eigenlijk mijn interesse in de taalkunde te overvleugelen. Maar met klassieke talen had ik eigenlijk twee vliegen in één klap. Hè. Het zijn heel erg interessante talen om te bestuderen als taal. En ook bijzonder anders dan het Nederlands. En tegelijkertijd zijn het talen waarin misschien wel de beste literatuur ooit geschreven is.
Hoe weet een jongen van 17 dat? Dat de beste literatuur ooit in bijvoorbeeld Grieks en Latijn zijn geschreven?
Nou, de jongen van 17 gaat volledig af op de reputatie natuurlijk van de kanon. Mm-hmm. Dat kon ik natuurlijk niet uit eigen observatie beoordelen.
Nee, dus je had natuurlijk gymnasium gedaan. Dat er meer voorbij zien komen. Je dacht, en je wist dit, je vertrouwde op de traditie dat dit de belangrijkste werk.
Ja, nou ja, ik had natuurlijk inderdaad op het gymnasium wel voorproefjes genoten daarvan. En Homerus vond ik geweldig, toen al. Ja. Ja.
Mooier dan Shakespeare bijvoorbeeld? Dat je.
Shakespeare is ook niet slecht hoor. Maar,
maar je bent geen Engelstaan gaan studeren. Ja. Nee, okay.
Nee, ik vond ook moderne vreemde taal had ik ook wel interessant gevonden. Dat heb ik ook wel overwogen. Maar daar heeft mijn vader wel een beslissende rol in gespeeld. Hij zei dat ik, als ik dan zoiets moest doen, dat ik een taal moest kiezen die een echt vak was. En het probleem van een moderne vreemde taal is dat je ook na 20 jaar studeren nog steeds slechter bent dan een 6-jarig kind dat in dat land is geboren.
Ja, dat het niet je moedertaal is.
Ja.
En hoe is dat bij Grieks en Latijn?
Dus een dode talen zijn wat dat betreft een goede keuze.
Want er is niemand die het als moedertaal meer heeft.
Nee, precies. Nee, maar ook de ambachtelijkheid daarvan. Het is het is wel echt een vak. Je moet wel, je kunt niet zomaar als leek je met Grieks en Latijn gaan bezighouden. Je hebt er wel een aardige voorkennis nodig om jezelf toegang te verschaffen daartoe. Dat vond ik ook aantrekkelijk, ja. De ambachtelijkheid ervan.
En je bent gepromoveerd op een Griekse dichter, ja. Pindarus?
Pindarus, ja.
Waarom? Wat koos je voor hem?
Omdat hij de reputatie heeft de allermoeilijkste dichter te zijn in het Grieks. Zijn gedichten zijn zo goed als onbegrijpelijk. Dus ik dacht, die moet ik hebben.
Dat had geen afschrikkende werking.
Nee, integendeel. Ik wilde iets moeilijks doen. Ik hou van moeilijke dingen. Nog steeds. Maar zeker als je dan het plan hebt om een proefschrift te schrijven waarin je je best gaat doen om die gedichten uit te leggen. Nou, dan is het natuurlijk wel zo leuk als dat erkend moeilijke gedichten zijn. Dan heb je tenminste nog wat te verhapstukken.
En waarom durft hij dat? Waarom durft hij de allermoeilijkste dichter aan?
Oh, maar ik ben nergens bang voor. Zeker niet voor moeilijke dingen.
Waarom niet?
En waarom wel?
Er
is toch niks zo moeilijk in de wereld dat ik dat niet aan zou kunnen.
Waar komt dat zelfvertrouwen vandaan dan?
Weet ik niet, maar nee, ik heb niet het idee dat er zijn heel veel dingen veel te moeilijk voor mij. Zoals bijvoorbeeld paragliden of zo, of schaatsen, of een businessplan opstellen, of dat soort dingen. We kunnen een eindeloze lijst maken van dingen die veel te moeilijk voor mij zijn. Mm-hmm. Maar als het gaat om de intellectuele uitdaging van een gedicht begrijpen of je in te leven in de geesteswereld van iemand die 2000 jaar geleden heeft geleefd, dan is daar niks wat te moeilijk voor mij is.
Dat had je geleerd in die twee decennia ervoor? Dat je dat goed kon, dat daar je aanleg voor
was?
Dat vereist een zeker zelfinzicht.
Ik weet niet of dat zelfinzicht is. Het is vooral ook een soort van uitgangspunt. Ik ga daar niet van uit dat er iets is wat te moeilijk voor mij is. Nou, dan moet ik gewoon maar een beetje beter mijn best doen.
Binnen een bepaald kader.
Ja, een bepaald kader. Ja.
Dus dat kader, dat je dat zo duidelijk voor je had, dat getuigt van zelfinzicht. Je had dat ook, als je had ook kunnen gaan paragliden en achter kunnen komen dat het te moeilijk was.
Maar het is misschien meer dan zelfinzicht, is het de bereidheid om mezelf steeds uit te dagen. En ik heb het ook nu nog steeds als ik schrijf. Wat ik echt nodig heb voor elk nieuw boek of elk nieuw gedicht dat ik schrijf, is dat ik ervan overtuigd ben dat het iets is wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Mm-hmm. Dat elk boek heeft weer een nieuw soort probleem, een formeel probleem wat ik moet oplossen. Elk nieuw boek is weer op een nieuwe manier moeilijk. Als ik dat niet heb, als ik het idee heb dat het makkelijk is of dat ik mezelf herhaal, verlies ik onmiddellijk alle interesse. Als het vervolgens af is, oké, dan kunnen we het er nog een keer over hebben. En dan kan je zeggen, nou ja, dat thema komt toch wel overeen met je vorige boek en dat. En het lijkt er wel een beetje op, oké. Maar ik moet in ieder geval het idee hebben, de illusie hebben voor mezelf, dat ik iets aan het doen ben wat ik nog nooit eerder heb gedaan.
Ja.
Ik moet er iets van leren met alles wat ik doe.
Ik vind het interessant hoe je die intrinsieke motivatie combineert met een soort. Je bent ook zeer competitief. In alles wat je doet, of wat je besluit te doen, lijkt je de beste te willen zijn. Of dat nou ballontennis is, of kniehandbal, of klarinet spelen, of drinken. Om een voorbeeld te noemen, de klarinet speelde je in je jeugd. En dan ging je met je vriendje een wedstrijd doen wie het snelste een stuk van Mozart kon spelen.
Ja, maar dat waren spelletjes.
Ja, nou, ja. Ik zie daar iets symbolisch in. Ja. Als jij stond, op een gegeven moment moest je op tennis. Dan stond je te tennissen tegen een muurtje. En dan toen dacht je, ik wil wereldkampioen tennis worden.
Ja,
en begrijp je dat je ergens, als je gaat drinken, word je de grootste drinker van je generatie. En zet je het zelfs op je visitekaartje dat je dichter en drinker bent.
Ja.
Dat is toch een vorm van ontzettend competitief zijn.
Ja, dat is ook wel een vorm van zelfironie met dat visitekaartje. Maar alle jongetjes die voetballen op het trapveldje zijn Messi in het diepst van hun gedachten. Dus als ik tegen het muurtje aan het tennissen was ik aan het verzinnen dat ik wereldkampioen ging worden, natuurlijk. Ik ben vooral heel erg competitief naar mezelf. Als we het hebben over mijn huidige beroep, wil ik mezelf steeds verbeteren. Mijn volgende boek moet per se beter worden dan mijn vorige. Mm-hmm. Ik ben niet competitief ten opzichte van mijn collega's. Ik wil niet andere schrijvers overbodig maken of zo. Integendeel. Ik vind dat ook ik persoonlijk gebaat ben met een zo rijk en bloeiend mogelijk literair klimaat in Nederland. Mm-hmm. Hoe meer schitterende schrijvers, hoe beter.
Nee, dus je succes hoeft niet ten koste te gaan van anderen.
Nee,
zoals in een tenniswedstrijd, dat als jij de finale wint, wereldkampioen wordt, dat de ander verloren heeft.
En dat is waarom ik ook eigenlijk een hekel heb aan literaire prijzen. Want dan wordt het gereduceerd tot zo'n wedstrijdje waar één winnaar is en de rest verliezers zijn. Literatuur is niet zo, het is geen wedstrijdje.
Maar tegelijkertijd geniet je wel van het in ontvangst nemen van die prijs.
Ah, als je wint, is het, denk je daar natuurlijk heel anders over. Ja.
Ja.
Ja. Maar eigenlijk is het gewoon niet goed kunst te reduceren tot competitie.
Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand die zo competitief is, niet ook bezig is met zijn eigen succes af te meten aan anderen.
Nou, en toch is dat niet echt zo. Nee. Dat houdt me niet zo bezig. Nee. Ik ben mijn eigen succes aan het afmeten aan wat ik zelf eerder heb gedaan. Ik wil zien dat ik beter word. En wat dat betreft is mijn ambitie grenzeloos. Mm-hmm. Ik ben nog maar net begonnen. Ik moet nog zoveel boeken schrijven. Ik moet nog zoveel leren, nog zoveel beter worden. Daar is geen einde aan. We staan nog maar net aan het begin. Maar ik meet dat niet af aan mijn collega's of zo, nee.
Want in maatschappelijke termen heb je het gemaakt. We zitten nu in een palazzo. Je hebt de liefde van je leven gevonden. Je hebt alle belangrijke literaire prijzen ongeveer gewonnen. En het best verkochte roman van 2019 geschreven.
Ja, en dan vergeet je nog het allerbelangrijkste.
Vertel.
Ik ben benaderd door Ivonie.
Oh, heerlijk. Dan mag je de deur open gaan doen en doen alsof je hem voor het eerst begroet.
Dus maar, inderdaad, ik heb het helemaal gemaakt als Ivonie je belt.
Ja. Maar je zegt ook dat je nog maar net begonnen bent. Dat vind ik mooi, maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk benieuwd naar je jonge jaren. Toen je bent eerst heb je aan een universiteit gewerkt, toch?
Ja, een tijdje, ja.
En op een gegeven moment ben je je gedichten gaan publiceren. Had je ook in die tijd niet zoiets van, ik wil zo minstens zo succesvol zijn als een Komrij, bijvoorbeeld? Gerrit Komrij.
Nee, dat had ik niet. Nee. Ik was op zich al. Het was een enorme ambitie. Het leek mij een enorme prestatie om überhaupt een dichtbundel gepubliceerd te hebben. Mm-hmm. En toen dat was gelukt, toen Van de Vierkante Man verscheen, mijn debuut, toen vond ik dat ook wel. Ik kan me herinneren dat ik dagenlang alleen maar met dat boekje in mijn hand heb gezeten, zonder het te durven open te slaan. Ik vond dat wel echt. Dat er nu een echt boek bestond met mijn gedichten erin, dat vond ik al zoiets ongelooflijks.
Dat boek geliefkoosd.
Ja, ja. Ja, werkelijk. En het idee dat het. Ook het idee dat mijn vader dat onder de P van zijn eigen achternaam in zijn boekenkast kon zetten. Hmm. Dat was al zo'n enorme triomf voor mij. Dus ik was helemaal niet bezig met dat ik nog zo groot moest worden als Komrij of groter. Nee, ik vond dat al een enorme triomf. Maar ja, vervolgens wil je dat dan overtreffen, hè? Dus je wil dan dat de volgende bundel beter wordt dan die eerste. En dan op een gegeven moment heb je een idee en je beseft dat dat idee zich eigenlijk niet heel erg goed leent voor poëzie. Dus dan moet je je eerste roman gaan schrijven. En na je eerste roman komt je tweede roman. En op zo'n manier groeit dan je ambitie.
Ja. En op wie was je in die tijd jaloers?
Nee, maar ik was niet zo jaloers. Nee.
Daar ben ik jaloers op.
Nee.
Je hebt zo'n citaat van Hemingway, die ik weet het niet precies, maar die zegt van de echte superioriteit zit hem in niet proberen beter te zijn dan een ander, maar in een vorige versie van jezelf. En daar ben jij gewoon mee geboren, met die instelling.
Ja, ik heb dat heel erg als op het gebied van mijn vak zeker. Ja, dat citaat van Hemingway ken ik niet, maar dat...
Ik zal het voor je opzoeken. Ja. Nou ja, dat ken jij niet, dat omdat je het misschien gezien zijn, hebt... Ja. En toen dacht van, oh nee, check, dit heb ik al. Ja. Terwijl ik zie dat citaat en denk, oh ja, daar moet ik naar streven. Ja. En waarom durfde je die eerste dichtbundel niet te openen, die eerste paar dagen?
Oh, nou, ik durfde het wel. Nee, maar ik was op zich al zo tevreden om het in mijn handen te houden of zo, ja.
Dat was al genoeg.
Ja, dat was al zo'n mooi moment, ja. Ja, er is op zich weinig te vergelijken met debuteren. Misschien de geboorte van een kind of zo. Maar mm-hmm. Andere dingen zijn daar nauwelijks mee te vergelijken. Maar ik was, toen die bundel verscheen in 1998... en toen werkte ik aan de universiteit. Ik was 2 jaar eerder gepromoveerd. En ik was toen ook bezig met de handelseditie van mijn proefschrift, die een jaar later was gepubliceerd. En het was in die tijd ook heel erg mijn droom eigenlijk om de twee beroepen te combineren. Ik wilde eigenlijk mijn academische carrière combineren met het schrijverschap. En dat heb ik ook daadwerkelijk een aantal jaren gedaan. Maar ik merkte wel dat dat steeds moeilijker werd. Ik vond het steeds lastiger ook om de tijd te verdelen. Dus ik heb op een gegeven moment mijn universitaire aanstelling teruggebracht naar 17e en zo. Maar dan nog was het lastig. En op een gegeven moment bereikte ik het punt waarop ik besefte dat ik een keuze moest maken. Mm. En toen heb ik dus, toen ik dat besefte, was die keuze ook vervolgens vrij makkelijk. Want er was natuurlijk geen sprake van dat ik zou stoppen met schrijven.
Nee. Het was alsof je zou stoppen wel, met ademhalen.
Ja, nee, precies. Ja. Ja. En toen was het ook wel mooi geweest. Ik heb hele goede herinneringen aan mijn academische jaren. Maar tegen die tijd was het ook wel tijd voor iets anders.
En toen je, terwijl je op de universiteit werkte, die dichtbundel publiceerde, voelde dat als iets... Ik kan me voorstellen dat een universiteit, ik heb zelf geen academische carrière gehad, maar nuchtere wetenschappelijke instelling is. En dan kom jij met zoiets, ik zou niet zeggen decadens, maar iets als een dichtbundel. Hoe werd erop gereageerd door je collega's? Wat vonden ze daarvan?
Ja, nee, het telt natuurlijk op geen enkele manier mee als wetenschappelijke
frivoliteit,
publicatie.
Frivoliteit, dat is het woord dat ik zocht. Ja. Werd het als een frivoliteit gezien?
Nou, nee. Ja, je bent dan toch nog onder klassici, dus in een milieu waar wel interesse is voor literatuur. Ja. Maar het telt op geen enkele manier mee als wetenschappelijke publicatie, dat is terecht. Dus het heeft verder geen enkele invloed op je carrière, nog positief, nog negatief. Maar ik kan me wel herinneren dat uitgerekend mijn promotor, Sikking heet hij, een buitengewoon geleerd man voor wie ik heel veel ontzag had, nog steeds heb, die had ik een exemplaar cadeau gegeven. En ik had nooit verwacht dat hij daarop zou reageren. Maar tot mijn grote verrassing schreef hij mij een week later een brief, waarin hij heel erg lovend was over die bundel. En dat vond ik wel echt, dat had ik nooit verwacht. En dat was wel, dat gaf mij wel enorme voldoening.
Ja. Het is wel echt een groot geluk in jouw leven dat de mensen aan wie je spiegelt, dat die je altijd zo aangemoedigd hebben.
Ja, nee, ik heb wel heel veel geluk gehad met mijn leermeesters. Ik heb een paar hele belangrijke leermeesters mogen ontmoeten. Ja. Ja. Ja, en dat is inderdaad geluk. Dat kun je niet echt afdwingen.
En wat was in die tijd dat je begon met je gedichten te publiceren? Wat was je grootste onzekerheid?
Op het gebied van literatuur.
Of het leven überhaupt.
Ja, het leven überhaupt. Ja, verder in het dagelijks leven hang ik van onzekerheden aan elkaar. Maar op papier, op papier, mijn grootste onzekerheid bij mijn debuut was dat het op geen enkele manier aansloot bij de poëticale modus van die tijd. Het was een heel erg exuberante, barokke bundel. Mm-hmm. Die verscheen in een tijd waarin verstilde, uitgebeende poëzie dominant was. Maar dat vond ik tegelijkertijd was ik daar trots op en het maakte me onzeker. Ik was me er bewust van dat die bundel een soort van buitenbeentje was in het toenmalige klimaat. En ik kon me al voorstellen dat hij alleen daarom al het moeilijk zou krijgen bij recensenten of zo.
Ja.
Maar dat viel gelukkig in de praktijk heel erg mee. Dus, ja.
Ik vind het interessant dat je zegt dat je van onzekerheden aan elkaar hangt in het dagelijks leven. Want dat personage dat je hebt gecreëerd, dat is dan denk ik een personage. Is namelijk, dat is ook in dit gesprek de extreem zelfverzekerde man. Wanneer is dat iets wat je bewust hebt gecreëerd als een antwoord op al die onzekerheden die je in het dagelijks leven hebt?
Maar in dit gesprek voel ik me ook bijzonder op mijn gemak. En bovendien spreek je me ook aan in mijn rol van schrijver. Dus ja, dan voel ik me wel iets zekerder. Mm-hmm. Het dagelijks leven is anders dan het aangename gesprek aan deze tafel.
In welke zin is het anders?
Het dagelijks leven kan wat ik prettig vind aan schrijven is dat ik een wereld creëer die ik zelf onder controle heb. Mm-hmm. In het dagelijks leven is die controle vaak ver te zoeken. En dat is beangstigend.
Ja. Ik vind het knap hoe je daar zo ontzettend in geslaagd bent. Ik ben gisteren aangekomen in Genua en ik heb het gevoel dat ik in het Genua van Leonard Vijver ben. En dat komt natuurlijk ook omdat de aanleiding van waarom ik hier ben. Maar je hebt nu hier een soort wereld voor jezelf gecreëerd, waar als Nederlanders hier komen, komen ze ook op audiëntie bij jou. Ze weten waar ze moeten vinden, op welk pleintje, wat hebben ze over gelezen in hun boeken. Dus in die zin heb je een soort decor voor jezelf gecreëerd waar je absolute controle hebt.
Ja, ja. Het is heel grappig dat inderdaad mensen die eerst La Superba lezen en dan in het echt naar Genua komen. Dus ik kom af en toe ook wel mensen tegen die met dat doel naar Genua komen. Mm. Om het decor te zien van La Superba.
Ja.
En dat is eigenlijk heel raar als je erover nadenkt. Dat je eigenlijk het fictieve decor. Nou ja, het is niet fictief, het bestaat echt, maar het is door mij ingekleurd. Dat je dat in het echt wil aanschouwen.
Ja.
En dan ben je dus met mijn blik aan het kijken. Ja, dat is, dat
en
dan
heb jij absolute controle in zekere zin.
Ja, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Want ja, er is dan toch nog steeds een werkelijkheid die zich daarmee kan gaan bemoeien.
Ja. Ja. Ga je situaties waar je geen controle hebt uit de weg? Of ging je dat vroeger ook uit de weg?
Ja, een beetje wel, ja. Je moet dat natuurlijk niet altijd doen. Je moet ook wel wat risico's nemen. Maar ik vind dat niet prettig om de controle te verliezen.
Nee.
Zelfs toen ik nog groot drinker was, was het eigenlijk nooit mijn bedoeling om dronken te worden. Een beetje aangeschoten, dat was allemaal precies wel de bedoeling. Maar ik wilde nooit controle verliezen. Mm-hmm. En dat is ook de reden waarom ik zelfs in mijn jonge jaren nooit aangetrokken ben geweest tot drugs of zo. Ja, af en toe een jointje roken heb ik wel gedaan, maar dat vond ik niet zo bijzonder of zo. Maar echt iets slikken waar je anders van wordt, dat beangstigde mij.
Ja, een LSD-trip, daar moeten we niet mee aankomen bij jou.
Nee, ik wil wel de controle houden.
Ja. Ja. Maar ik zit wel te denken dat in het café achter het raam met een La Chouffe is het natuurlijk ook een vorm van controle uitoefenen. Omdat je, nou ja, waar we het net over hadden, het echte leven of het normale leven, hoe je het ook wil noemen. Het leven dat de meerderheid van de mensen in ieder geval leeft, trok aan je voorbij. En elke dag om 5 uur naar hetzelfde café gaan om daar te gaan drinken is natuurlijk ook, ook al associëren we drank met de controleverliezen, een vorm van controle uitoefenen.
Ja, maar dat zeg je heel goed. Dat was het precies. Ja. Nee, ik creëerde daar een veilige bubbel achter dat raam. Ja. Daar aan mijn tafel met mijn fles Sjoef en mijn asbak en mijn notitieboekje had ik uitzicht op de boze buitenwereld, maar binnen had ik alles onder controle.
Ja. Ja.
Ik hoefde niet eens meer moeite te doen om een nieuwe Sjoef te bestellen, want de serveersters waren al geïnstrueerd dat ze automatisch een nieuwe moesten neerzetten als de oude op was. Dus de controle was totaal.
Ja. In die zin is het een heel dappere stap geweest dat je bent gestopt met drinken dan.
Ja, dat was wel misschien wel een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja. Ja.
Maar dat deed je voor de liefde van je leven die je gevonden hebt?
Nou ja, dat was het verhaal dat ik toen aan mezelf vertelde. Het was mijn ultieme offer voor Stella, ja. Voor de liefde. En met dat verhaal kon ik het aan mezelf verkopen. Het duurde een tijdje voordat ik de moed had om in te zien dat ik het eigenlijk ook voor mezelf deed. Dat het eigenlijk misschien wel heel veel beter was.
In welke zin? Nou, beter voor je lijf?
Ja. Ja, ja, ja. Ik dronk wel heel veel in die tijd.
Ja. En wanneer denk je dat jouw jonge jaren zijn geëindigd?
Nooit. Nee, dat is nou juist precies waar we het over hadden. Ik hoop dat mijn hele leven een soort van moeiteloze voortzetting is van mijn jonge jaren. Ik heb nooit die césuur gehad. De césuur van dat je op een gegeven moment na de speeltuin van je universitaire studie en je studentenhuis en je vrienden een leven begint met siervelgen. Nou, dat heb ik nooit gehad.
Ja, of ik denk als ik naar mijn eigen jonge jaren kijk, die zijn geëindigd. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik het niet meer erger vond om ouder te worden, omdat ik dacht, ik ben toch al vader. Dus ik kreeg een kind op mijn 29e en toen dacht ik van, oh ja, nu dit was het einde van mijn jonge jaren, want nou, we hadden het over het uit de weg gaan van verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk bijna geen grotere verantwoordelijkheid dan een kind krijgen.
Nou ja, precies. Dat is ook iets dat mij bespaard is gebleven. Kinderen.
Ben je dat, ja. Is het bespaard gebleven of ben je dat bewust uit de weg gegaan?
Ja, ik heb nooit echt een heel uitgesproken kinderwens gehad. Het is overigens iets wat ik nog steeds tot de dag van vandaag niet helemaal uitsluit, hoor. Maar wie weet komt dat nog. Maar ik acht het niet heel erg waarschijnlijk. Maar
het zou in zekere zin het einde van je jonge jaren kunnen betekenen.
Ja, nee, dat zou wel kunnen, ja. En het is inderdaad, als ik me voorstel hoe dat is, kan ik me daar heel veel, heel mooie dingen bij voorstellen. Maar wat mij dan heel erg beangstigt, is de verantwoordelijkheid. Ja.
Ja. Ja. En ik moet nog wel af en toe nadenken over de symboliek in jouw leven. En ja, klopt het dat je eerste vriendinnetje half Italiaans was? Heb ik dat goed begrepen? Florence?
Ja, klopt. Ja, die had een Italiaanse vader. Ja.
Nou, in die tijd dat je dus je eerste de oerbundel uitbracht, brieven uit Genua, je eerste liefde Italiaans was, en dat je uiteindelijk in Genua de liefde van je leven vindt, die ook Italiaans is. Het is wel een... het is net een roman.
Ja, nee, we moeten dan toch concluderen dat er hogere machten zijn die speciale bedoelingen met mij hebben.
Ja, dat is wel een geruststellende gedachte als je daarbij kan neer kan leggen. Dankjewel, Ilja.
Jij bedankt. Ik vond het was een groot genoegen.
Mooi.
Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl en daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden of een waardering geeft in Spotify of de Apple Podcast app. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Bianca Schrijver voert de redactie, Botte Jellema is opnameleider en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst Empfaat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in Jonge Jaren. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van Jonge Jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.